voor je bidden, Gilbert. Vader, dank u wel, Heer, dat we hier met Gilbert voor uw troon mogen komen. Heer, dank u wel, Heer, dat u hem gebruikt in uw koninkrijk. Heer, dat hij het woord mag delen, dat hij uw liefde door mag geven. Heer, dat hij dat soms doet door te zingen, soms doet door te spreken. Heer, en ik wil u danken, Heer, dat hij hier is. Wilt u hem zegenen met uw woorden? Heer, zodat uw woorden vanmorgen mogen klinken. En ik wil u bidden, Heer, of dat we, als we in de zaal zitten en luisteren, Heer, dat onze harten geopend zullen zijn. Heer, zodat we zullen horen wat u tot ons wilt zeggen vanmorgen. Om Jezus wil. Amen.
Goedemorgen iedereen. Wat een feest om hier te zijn, zegt. Echt, het is alweer even geleden dat ik hier was. Ik denk anderhalf jaar geleden of zo. Allereerst, Sharon wilde er heel graag bij zijn. Sharon, mijn vrouw. Voor hen die dat niet weten, Sharon is eigenlijk soort van hier opgegroeid in deze gemeente. Zat er heel lang. Maar ze moest vandaag thuis blijven, want twee van onze dochters zijn ziek. Ze hebben koorts. En we hadden alles geregeld. De meiden zouden meegaan, die vonden het ook leuk. Maar goed, ziek. En koorts en toestanden, dus dat is jammer. Maar goed, ze doet jullie allemaal de groeten. Ze zei, ik vind het zo jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ik zeg, ja schat, of jij gaat spreken, dat kan ook nog. Maar daar had ze niet zoveel zin in. Maar dus ik mocht gaan, zij is... lekker thuis. Ik weet niet of ze kijkt naar deze livestream of naar de livestream van onze kerk. Weet ik ook niet. Tegenwoordig kan je allemaal kiezen. Het is allemaal livestreams, hè. Er zijn heel veel livestreams overal. Maar goed, ik vind het echt leuk om hier te zijn. En ik zat net te denken tijdens het zingen. Als ik hier ben, heb ik altijd zo'n soort van nostalgisch idee. Want nou ja, Sharon en ik zijn overmorgen, 13 februari, de dag voor Valentijn, zijn we 14 jaar getrouwd alweer. En nou ja, dus daarvoor kwam ik ook wel eens hier naartoe. Maar dat was helemaal niet hier, dat was nog in de barak. Wie komt nog uit de tijd van de barak? Yes. Kijk, zie je, zijn best wel wat, hè? En dat was echt heel anders. Als ik dit zie, denk ik, wauw. En als ik gewoon zie hoe de gemeente is gegroeid en allemaal nieuwe mensen erbij zijn gekomen. En jullie zijn in alles gewoon gegroeid. De worship, muziek, alles. En jullie zijn een enorm vrijgevige gemeente. Sommigen weten dat misschien niet eens, maar dankzij jullie kan... De jongere band van opwekking, de youth opwekking band, kan ook zeg maar repeteren. Dat is echt vanwege jullie hulp. Want we moesten een centrale plek hebben en we dachten, ja, wie oh wie. Toen dacht ik, nou, ik ken nog wel een kerk. En toen deden jullie de deuren open en nu, ik weet niet eens hoe vaak ze repeteren. Weet Nathan beter dan ik.
Nu doen ze het elke maand.
Maar... nu elke maand, maar daarvoor minder, hè?
Ja, afgelopen half jaar niet zo.
Nee, maar het is echt gaaf. Ja, Nathan draait mee als geluidsman, toch? Ja, dat is echt... En in het begin was ik er iedere keer bij. Nu niet meer, want het wordt, youth opwekking wordt ook steeds groter en steeds meer meetings en dingen. Maar het zijn allemaal dingen die jullie doen. En dat is echt gaaf. En zonder dat jullie er misschien bij stilstaan, zegenen jullie dus die 10.000, 12.000 jongeren die straks bij opwekking zijn, die zegenen jullie weer door te zeggen van kom maar. Het is echt wel gaaf om te zien hoe een gemeente als jullie zo zich uitstrekt en zo uitdeelt. Ik vind het altijd leuk om een liedje te zingen voordat ik ga preken. En meestal bij ons in de kerk vraag ik altijd, wie werd er wakker met een liedje in zijn hart? Met bij voorkeur een christelijk lied. Is er hier iemand die wakker werd met een lied? Hopelijk niet te oud of te nieuw, want dan ken ik ze niet. Maar iemand wakker met een lied? Oh, die is mooi. Iemand anders? Ik hoorde hier een jawel. Oh, ja, die is moeilijk. Oké. Okay. Iemand anders nog een lied?
Praise.
Praise. En ik zag daar nog een hand. Op die dag. Alwin, mag ik even achter jou... ja, mag dat? Staat hij op pianoklank? Wat een hip ding staat hier. Wauw. Oké. Okay. I speak the name, kan ik, die, daarvan ken ik de tekst ook niet. Oh. Ik hoor nog niks. Hij gaat nu aan, denk ik. Ja, komt. Dus die wordt een beetje lastig. Die hou je toch goed? Oh, een zangmicrofoon? Ja?
zo dienend weer, hè? Ik weet nog, de vorige keer stond Alwin hier de microfoon vast te houden. Nu ik me dat bedenk. Oh jongens, even kijken. Even juist.
Zingen. De naam boven alle namen. De naam over wie al zoveel jaren, eeuwen wordt beleden, dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Dank u wel, Koning Jezus. Wij eren uw naam, Koning Jezus. zijn wij bij Jezus. En klinkt het over.
Op die dag. Dat onze toekomst is, dat onze hoop is. Die dag dat we bij u mogen zijn. Dank u wel. Amen.
Amen. Wat een feest om zo met jullie te zingen en met zo'n heerlijk zingende microfoonstandaard naast mij. Schitterend. Ik hoop dat die altijd mee kan gaan als ik ergens naartoe ga. Wat een heerlijk iets. Echt een zingende microfoonstandaard. Och, ja. Wat trouwens leuk is, 15 maart, vrijdag 15 maart, dan zijn we weer hier. Voor hen die het nog niet wisten, maar voor hen die het wel weten, maar dan zijn we hier. En niet alleen ik, maar Sharon komt dan ook en Charis Music komt, de hele band komt. En dat is eigenlijk ook omdat weer jullie gemeente zo vriendelijk is en zo lief is, dat we mogen komen. Dus dat is leuk. En dan... Maar wat ook zo is, het is een concert. En eigenlijk willen we gewoon liederen zingen. En misschien doen we ook zoiets van wie werd wakker met een liedje. En dan doen we gewoon spontaan een medley. Want het is leuk samen zingen met de kerk, of niet? Dus dat gaan we 15 maart doen. Helaas kost dat wel geld, heel weinig. Dat is ook weer dankzij jullie. Omdat de gemeente zegt van, ja, we vinden het heel leuk als jullie komen. Dus wij hebben gevraagd, mogen komen? En ze zeiden, ja, jullie mogen komen. Dus zo ging het een beetje. En sterker nog, Alwin zei, ja... Waarom gingen jullie niet al in december langs ons? Ik zeg, ja, sorry. Dat liep even wat anders. Maar Sharon wilde heel graag hier naartoe komen. Maar we gaan hier naartoe. En dat is ook omdat we in het najaar gaan we weer een tour doen. Met Charisse en met alles erop en eraan. En dan en we dachten, wat is een veilige plek om te proberen of het echt gaat lukken? Toen dachten we, dat is hier. Dus, en kaartjes kosten maar €14,50. Dus inclusief alles. Techniek komt erbij, geluid, licht, toeters en bellen. Ik weet niet waarom, maar vinden ze leuk. En Charis Music, die kennen jullie denk ik wel. Wie kent Charis Music? En die zingen super mooi. Dus en we gaan echt samen optrekken. Dus onze band, hun koor, één team en een feestje. Dus als je kan, vrijdag 15 maart, wees erbij. We gaan echt een feestje maken met elkaar. Het wordt echt heel leuk. En ik heb al gehoord, jullie zingen heel luid. Dus ik verwacht heel veel van de 15e. Hey, ik wil iets met jullie delen. Iets wat ik echt op mijn hart had. En in een voorbereidend gesprek met Theon en Eveline zei ik... Ja, ik weet niet of ik het hierover moet hebben. Want volgens mij was het iets van 4 jaar geleden heb ik hier ook over gesproken. Of misschien al 6 jaar zelfs. Maar in ieder geval heel lang geleden. En ik hou er niet van om iets nog een keer te doen. En toen zei Eveline, ja, maar als je het op je hart hebt, moet je het doen. En waar gaat het dan over? Ik vertel zo die hele preek. Dacht ik, oh ja, het was wel dezelfde bijbeltekst, maar eigenlijk is het een andere preek. Toen zei ze, nou dan moet je het helemaal doen. Toen zei ze, nou neem nog de tijd, bid ervoor. En als je op andere ideeën komt, ook goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is blijven hangen. Het is blijven hangen. Dus ik ga het gewoon hierover hebben. En ik geloof echt dat dit iets is waar we met elkaar iets aan hebben. En ik wil jullie meenemen naar een stuk uit het Nieuwe Testament. Marcus 10. En Marcus 10 vanaf vers 46. En ik moet jullie eerlijk zeggen, ik ben echt fan van het... Evangelie van Marcus. Ik zeg wel eens tegen onze tieners in de kerk. Ik zeg, als je kijkt naar alle evangelie, alle vier. Dan is Marcus eigenlijk een beetje de Marvel van alle evangelieën. In Marcus is Jezus echt een soort held. Weet je wel, hij is daar ook echt de servant king, maar ook echt een held. Echt iemand die echt, boem, weet je wel, dat vind ik zo gaaf. En dat komt natuurlijk, want Marcus, en dat weten sommigen van jullie misschien en anderen wel niet, en dan hoor je het voor het eerst, ook leuk om te horen. Maar Marcus is geschreven door Marcus. Heel goed. Maar Marcus heeft het niet zelf bedacht. Marcus reisde mee met Petrus. En hij schreef de preken van Petrus op. En aan de hand van die preken is het evangelie van Marcus ontstaan. En als je weet wie Petrus is, Petrus was Haantje de Voorste. Petrus was iemand die een beetje pit had, weet je wel. Petrus was niet zomaar zo heel... Johannes was heel lief en zacht en heel mild en liefdevol. Petrus was Petrus. En dat klinkt door het hele boek Marcus heen. Dat Petrus Petrus was. En dat vind ik zo mooi. En dat vind ik ook zo gaaf. Dat als je naar de evangelie kijkt. Dat God dus toestaat dat iedereen op een andere manier naar Jezus kijkt. Zolang we maar dezelfde Jezus zien. En zo kan iedereen zijn verhaal vertellen over Jezus. En dat kunnen misschien verschillende aspecten zijn. Maar het gaat over dezelfde Jezus. En we hebben ook heel veel mensen nodig die vertellen over die Jezus. Want één persoon kan nooit bevatten wie Jezus is. Want Jezus is zoveel groter. Zoveel mooier. Zoveel krachtiger. Dan wie dan ook. Dus Marcus 10... Vers 46, en daar staat, ze kwamen in Jericho en toen hij, en dat is Jezus, met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Het was Bartimeus, de zoon van Timeus. En toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij kwam, begon hij luidkeels te roepen, zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En de omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar Bartimeus schreeuwde des te luider. Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus bleef staan en hij zei, roep hem. En ze riepen de blinden en zeiden tegen hem, houd moed, sta op, want hij roept u. En Bartimeus gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde, Rabboni, zorg dat ik kan zien. Andere vertalingen zeggen, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei tegen hem, ga heen. Uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij zien. En hij volgde hem op zijn weg. Wat ik zo bijzonder aan dit verhaal vind is... Het verhaal van Bartimeus vind je in 3 van de 4 evangeliën. 3 van de 4 evangeliën vertellen zijn verhaal. Maar overal wordt hij de blinde bedelaar genoemd. Alleen Marcus noemt hem bij naam. Dat is op zich heel bijzonder. Want het laat mij zien dat we soms iemand herkennen aan zijn conditie, aan zijn toestand. En als je dat niet herkent... Laat me je een voorbeeld geven. Dat als we soms iemand beschrijven... Hé, Henk was er. Wie was Henk? Oh ja, dat is die gast die altijd... En vul maar in. Is er hier een Henk? Ik hoop het niet. Oké, sorry. Henk Karel. Wie is Henk Karel? Is er een Henk Karel in de zaal? Nee. Oké, Henk Karel. Ja, dat is die man die altijd... Nou ja, vul maar in. En soms zijn we heel bruut eerlijk tegen elkaar als vrienden. Ik heb ook wel eens gehad hoor. Het is echt heel slecht eigenlijk, maar... En wie bedoel je? Ja, die ene. Ja, wie dan? Ja, die altijd een beetje zo apart ruikt. Oh ja, ik weet wie je bedoelt. Of ja, die persoon die altijd zo lang praat. Ja. We herkennen mensen aan hun omstandigheden. En soms wordt dat nog belangrijker dan de naam van die persoon. Maar Marcus noemde die persoon zijn naam, Bartimeus. En Bartimeus is er heel, iets heel bijzonders. We zien staan in de Bijbel. Het was Bartimeus. En dan staat erna, zoon van Timeus. Dat is de uitleg van wat Bartimeus betekent. Althans, zo interpreteren wij het altijd als Nederlanders. We denken, oh wat fijn, Bartimeus. Bar betekent zoon, Timeus, Timeus. Zoon van Timeus. Maar vergeet niet, dit boek is geschreven in het Grieks. Het is geschreven vroeger. Vroeger, toen Marcus dit opschreef, wist iedereen wat Bartimeus betekende. Echt, het was niet apart. Iedereen wist, Bartimeus betekent zoon van Timeus. Dus eigenlijk schreef hij op, Bartimeus, Bartimeus. Of hij schreef op, zoon van Timeus, zoon van Timeus. Hij schreef het 2 keer. En ik heb me toen afgevraagd, waarom schrijft die kerel dat nou 2 keer op? Ja, je kan zeggen, ja, omdat Marcus in een visioen had gezien dat wij in Nederland het zouden lezen. Ik denk het niet. Het grappige met de naam Bartimeus, het betekent namelijk 2 dingen. Timeus kan betekenen eerbare en Timeus kan betekenen onreine. Dus Bartimeus is... kan betekenen zoon van een eerbare en het kan betekenen zoon van een onreine. Dat is interessant, hè? En om het nog interessanter te maken, het was in het Grieks geschreven, hè? Nieuw Testament wisten jullie wel, hè? Heel goed. In het Grieks betekent het zoon, moet ik het goed zeggen nu hoor. Maar als het goed is, was het in het Grieks juist zoon van een eerbare. En in het Aramees, Bartimeus is Aramees, zoon van een onreine. Of het is precies andersom. Eén van die twee. Maar dit is dus wat het volgens mij betekent. Dat we dit moeten vasthouden. Van dat Bartimeus, die naam betekende allebei de dingen. En aan het einde van de 15 minuten die ik nog ongeveer heb, ga ik uitleggen waarom je dit moet onthouden. Maar we gaan verder in het verhaal. Jezus verslaat op dat moment Jericho. Dat zien we staan in de Bijbel. En voor hen die het... Ik vond het mooi dat je het had over de 40 dagen tijd. We leven binnenkort al toe richting Pasen. En dit is eigenlijk aan het einde van de 40 dagen tijd. Dit is wanneer Jezus Jericho verlaat. Dan zou hij daarna naar Jeruzalem gaan. Dan begint Palmzondag. Dat is de week voordat wij Pasen hebben. Dus Jezus verliet Jericho om naar Jeruzalem te gaan met een missie. Jezus ging daar naartoe om zijn leven te geven voor jou en mij aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Dat was zijn missie. Toen hij kwam, wat wij met kerst hebben gevierd, toen hij daarvoor kwam en al die 33 jaar dat hij heeft geleefd, leefde hij toe naar dit moment. Al die dingen die hij deed, alle wonderen die hij deed, alle mensen die hij genas, de doden die hij liet opstaan, al die dingen, dat was niet eens het doel. Het doel was te sterven aan het ruwhouten kruis, zodat wij echt verzoend kunnen worden met de Vader. Dat is wat Jezus zou gaan doen. En dat heeft hij gedaan. En ik kan me voorstellen dat Jezus op dat moment dus ook gefocust was. Toen hij uit Jericho vertrok. Daarom zie je ook staan in andere vertalingen of in andere Bijbelboeken dat Jezus in eerste instantie langs Bartimeus liep. In het Engels staat heel, heel mooi, Jesus passed them by. Hij ging voorbij. Jezus zag hem niet in eerste instantie. Hij ging voorbij. En dan begint Bartimeus te roepen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En daar is iets mee. Hij zegt, Jezus, zoon van David. Zoon van David is de titel voor de Messias. Bartimeus was blind, maar hij wist donders goed wie Jezus was. Toen hij hoorde dat er een menigte voorbij liep. En hij vroeg aan de mensen, wie gaat er langs? En ze zeiden, Jezus, dat hij zoiets had van, Jezus? Hij die blinden laat zien, hij die doven laat horen, hij die doden laat opstaan, die Jezus. En die mensen zeiden, ja, die Jezus. En Bartimeus wist niet hoe snel hij moest roepen, Jezus, zoon van David. En wat gebeurt er dan? Dan zien we staan in de Bijbel dat mensen tegen hem zeggen, hou je mond, Jezus is druk. Jezus moet naar Jeruzalem gaan, hou je mond. Maar Bartimeus heeft maling. Bartimeus schreeuwt des te luider, zoon van David. Heb medelijden met mij. Hij liet Jezus helemaal weg. Hij dacht alleen maar, Messias, redder. Hij die ons komt redden. Heb medelijden met mij. En op dat moment wordt het stil. Want Jezus stopt met lopen. Hij stopt. Hij hoorde het. Ergens geloof ik dat, alhoewel Jezus in beweging was, resoneerde dat hij zoiets had van, iemand weet wie ik ben. Iemand heeft mij gezien. Iemand heeft mij herkend. Ik wil weten wat er speelt. En dan zegt diezelfde stemmen die zeiden tegen Bartimeus dat hij zijn mond moest houden, zeggen nu, Jezus roept je. De meester roept jou. En wat je dan ziet gebeuren, is dat Bartimeus zijn mantel afgooit. Hij gooit zijn mantel af. En zijn mantel, daar is iets mee. Hè. Ik zei net al aan het begin bij de inleiding dat je soms mensen herkent aan hun omstandigheden. Die mantel was zeg maar het label wat Bartimeus had. Die mantel, dat was zijn bedelaarsmantel. Die mantel, dat was zijn toestemming om te bedelen. Omdat hij die mantel droeg, kon hij bedelen bij de poort. Wist iedereen, hij is een echte bedelaar. Hij is geen nep bedelaar, hij is echt. Hij is legit. Hij heeft de vergunning om te bedelen. En elke dag, voor jarenlang, deed hij zelf die mantel aan. Want hij wist, want dan kan ik tenminste nog iets doen. Elke dag deed hij zelf dat label weer aan. Omdat hij dan wist, dan zien mensen mij tenminste nog. En ik weet niet voor wie dit is, maar ik kan me voorstellen dat je soms ook zo als Bartimeus voelt. Dat je je labels draagt. Omdat je die labels gekregen hebt. Ik heb ook jarenlang een label gedragen. Ik zat in de derde klas van de middelbare school. En het ging heel slecht met spellen. Echt verschrikkelijk slecht. Ik kon echt niets. Dictees en dat soort dingen, dat had je toen. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik moest dingen schrijven. Ik maakte fouten, joh. Echt dramatisch. En men dacht dat ik niet mijn best deed. Nou ja, deed ik ook niet echt, want je bent derde klas middelbare school. Maar toch, in mijn beleving deed ik heel hard mijn best. En toen dachten ze, nee, hij is misschien dom, of dat. Nou ja, dat soort dingen. Toen werd ik getest. Een week lang allemaal testen. Toen kwam eruit dat ik niet dom was. Maar ik was zo dyslectisch als maar kon. Hilarisch. Ik had opeens een excuus. Ik kan er niks aan doen. Weet je, ik owned dat label. Helemaal. Boom. Weet je, ik ga nooit kunnen schrijven. Ik ga nooit kunnen lezen. Ik hoef niks te lezen. Want ik ben dyslectisch. En dat label heeft me ook heel lang tegengehouden om dingen te doen die ik wel wilde doen. Want ja, het is wel handig als je leest. Vooral als je preken wilt gaan schrijven. Het is handig. Het is handig dat je schrijft. Ik deed die dingen niet, want het ging niet. Maar dat label had ik nou eenmaal. Ik had dat label. En hilarisch is dat, ik ben nog steeds zo dyslectisch als maar kan, hoor. Ik zie soms woorden staan die er helemaal niet staan. En dus het kost mij heel veel tijd en heel veel energie om te lezen. Ik vind het ook helemaal niet leuk. Maar ik hou wel van de Bijbel. Dat is een soort probleem. Weet je wel? Maar ja, goed. Dan lees ik maar wat langzamer. Doe ik er wat langer over. Maar het grappige is, het moment dat ik dat label als het ware niet meer oonde. Ik ben het misschien nog wel, maar ik heb er geen. Ik laat me niet meer door remmen. En ik heb nu mensen om me heen die me helpen. Die soms mijn stukken nalezen. Ik heb een boek mogen schrijven. Ik ben nu in gesprek met een uitgever voor een nieuw boek. Dan denk ik, hoe dan? Hoe ga ik een boek schrijven? Ik weet wel wat ik wil zeggen, maar als ik het opschrijf, gaat het er heel anders uitzien. Want ik skip soms woorden, dat is mijn ding. Dus en dan vullen mijn hersenen die woorden in. Dus als ik het dan opnieuw lees, zie ik die woorden staan. Maar mensen zien die woorden niet. Parallel universum, echt helemaal, multiverse ding. Maar anyway, maar dan heb je dus mensen die met jou dat boek meelezen en dan gaat het. En dat is precies wat ik bedoel. Ik denk dat Bartimeus ook zo'n moment had. Hij had die mantel aan en hij dacht, dit is het. Ik kan naar Jezus toe gaan met mijn mantel. Of ik kan naar Jezus toe gaan zoals ik echt ben. Zonder alle labels. En ik wil je vandaag aanmoedigen, als jij misschien heel lang met een label hebt rondgelopen, zoals ik met een label rondliep, of zoals Bartimeus met een label rondliep, en misschien sommigen hier die heel lang met een label hebben rondgelopen. Het is oké om je label af te doen als je naar Jezus gaat. En dan ben je misschien even in niemands land. Misschien, op dat moment wist Bartimeus misschien niet wie die was, want hij was jarenlang de blinde bedelaar, en nu was hij alleen nog maar blind. Maar hij ging naar Jezus toe. En ik vind Jezus zo, ik vind hem zo liefdevol, maar af en toe vind ik Jezus ook zo hilarisch. Mag ik dat zeggen? Want hij ziet een blinde man naar hem toe komen. Die keihard heeft geroepen, heb medelijden met me. En Jezus zegt gewoon, wat wil je dat ik voor je doe? Ik kan me voorstellen dat Bartimeus zoiets had van, duh. Maar het mooie is dit. Ik geloof dat Jezus wil dat wij onze wensen bekendmaken bij hem. Hij weet echt wel wat wij nodig hebben. Hij weet precies wat hij gaat doen. Hij weet het allemaal. Maar hij wil dat wij dat tegen hem zeggen. Want het maakt je afhankelijk. Daarom hou ik zo van gebed, mensen. Gebed maakt je afhankelijk van God. Wanneer je gaat bidden, dan zeg je eigenlijk alleen maar omdat je bidt. Van, ik kan het niet alleen. Ik heb u nodig. En dat is, Jezus wil het dialoog aangaan met Bartimeus. Hij had meteen kunnen doen toen Bartimeus kwam. Bam, wees genezen. Maar je ziet keer op keer dat Jezus het gesprek aangaat. Boven de genezing. De genezing is voor hem peanuts. Maar het gesprek, wanneer er een dialoog plaatsvindt, dat is wat Jezus zo verlangt. En daarom wil ik jullie ook echt aanmoedigen, als die 40 dagen tijd aanbreekt, zoek die tijd, gebruik het om het dialoog met God aan te gaan. Ga hem zoeken in gebed. Wij komen net uit een periode van 21 dagen bidden en vasten met onze kerk. We hebben ons niet helemaal gehouden aan de 40 dagen tijd, vind ik ook zo lang, 40 dagen. 21 is veel korter, weet je, is de helft. Ooit kom ik op dat punt dat we naar 40 gaan, maar 21, maar dat was ook echt een periode van bidden, vasten. Sommigen hebben gewoon 21 dagen geen suiker gegeten. Anderen hebben 21 dagen geen social media gedaan. Anderen hebben gewoon echt 21 dagen gevast. Niet helemaal dat ze niks aten of dat ze overdag niks aten. En 's avonds een klein beetje groente en fruit aten. En noten voor de eiwitten. Heel belangrijk als je langer vast. Voor de mensen die langer willen vasten. Maar en veel drinken. En er was ook een hele groep. We hebben uiteindelijk met een groep van 70, 80 mensen dat gedaan uit de kerk. Niet iedereen, maar wel een grote groep. En ik geloof dat het goed is, want er gebeurt dan iets. Je komt dichter bij God. Weet je, het ding met vasten is dat je dus nee zegt tegen de dingen die jij wil, zodat er ruimte ontstaat voor de wil van God in jouw leven. Het ding met vasten is, Ik weet niet of je dat herkent, maar als je een keer... Wie heeft hier wel eens een dag gevast? Langer dan een dag? Best wel. Dan ruik je eten beter, of niet? Echt, hè? Echt. Ik, aan het einde van deze periode liep ik de supermarkt binnen. En ik kom bij de ingang al het brood ruiken. Het brood is helemaal aan het einde. Ik dacht, oh, Heer Jezus, help me. Wat zwaar. Want wij deden ook geen brood, want daar zat dan gist in. Dus geen, niks met gist, geen suiker, alleen groente, fruit. Maar het ding is, in het natuurlijke worden je zintuigen sterker. Maar geestelijk ook. Je gaat God beter verstaan. De fluistering van zijn stem in jouw gedachten, soms ga je beter horen. Ik wil je echt aanmoedigen, als het maar enigszins kan, doe mee in die reis. En ga vasten. Want het is zo gaaf om een periode te nemen, om God te zoeken. Echt een periode apart te zetten, om stil te staan bij wat Jezus heeft gedaan voor ons. Gewoon bidden en vasten. Echt, niemand is er slechter van geworden. Echt waar. Maar dat is niet mijn preek. Maar dit wel. Bartimaeus, die ontvangt zijn wonder. En deze gedachte is de gedachte die ik echt aan jullie wil geven. Ik geloof dat wij mogen leren van Jezus. En als Jezus, die Jericho verlaat, op weg is naar Jeruzalem om zijn leven te geven. Ik weet niet van jullie, maar ik kan me voorstellen dat ieder ander mens zo gefocust zou zijn dat hij geen ruimte had in zijn hart, in zijn agenda, voor iets anders. En als ik heel eerlijk ben, is mijn agenda soms ook veel te vol. En misschien herken je dat, dat je dingen plant. Ik heb wel eens met vrienden dat willen afspreken. Goede vrienden van ons, die wonen in Veenendaal en die willen gaan eten. Wanneer zullen we eten? Oh ja, even kijken, ja, ik moet even snel. Oké, volgende week? Nee, ik kan niet. De week daarna? Nee, dat kan ik niet. Maar jij? En voor je het weet, plan je alweer anderhalve maand verder. En dat is niet omdat je die mensen niet aardig vindt, maar omdat je agenda gewoon zo vol is. Herkent iemand dat? Ik ben niet de enige gelukkig. Het is zo vervelend. Zo vervelend. En dit stuk herinnert mij eraan van Gilbert. Hou ruimte in je agenda voor de knipogen van God. Hou ruimte in je agenda voor de roep van Bartimaeus. Hou ruimte in je agenda voor wanneer je dus ergens loopt en je krijgt opeens een gedachte van ik moet die persoon appen. Dat je dan niet denkt, oh, dat doe ik strakjes wel, Heer. Dat heb ik heel vaak gezegd. Ik ben heel eerlijk nu. En dan denk ik er een week later aan, denk ik, oh, heb ik nog steeds niet gedaan. Omdat de dag gewoon doorgaat. Omdat we zo van afspraak naar afspraak kunnen bewegen, naar afspraak naar afspraak. Het gaat zo snel. Hebben jullie ook niet dat je denkt van, oh, januari is voorbij gevlogen. We zitten nu alweer bijna halverwege februari. Voor je het weet is het weer kerst. Maar zo gaat het wel. Omdat we zoveel dingen doen op een dag. En dan denk ik, Gilbert, je moet echt af en toe op die rem trappen. Want God wil ook tijd met jou. Ik heb zelfs mijn gebedstijd soms ingecalculeerd. Dat ik denk van, oké, van dan tot dan. Ik sta ongeveer rond 6:30 op. Dan kan ik bidden tot 6:45. Want dan moeten de meiden wakker gemaakt worden. Dan moet ik broodjes smeren. En dan moet ik ze naar school brengen. En Sharon, als je denkt, wat doet Sharon dan? Die is bezig met hun haar. Dat is echt een ding. Lang haar. Krullend haar. Ik kan dat niet. Ik doe dat ook. Maar als ik het doe, duurt het een uur. Want ik wil niet dat ze au roepen. En Sharon die denkt gewoon van, nee. Als je zo gaat doen, dan zijn we 3. Dan moeten ze om 5:00 wakker worden. De Sharon die gaat gewoon woep. En dan, au! Zo zijn de taken bij ons verdeeld. Maar, en dan probeer ik, als de meiden naar school zijn, denk ik, oh, dan zou ik ruimte moeten hebben. En dan heb ik ook vaak ruimte in mijn agenda. Aan het begin, als het nog volgende week is. Maar dan komen die last minute afspraken. Oh ja, kan je dan nog even, we hebben een meeting voor opwekking. Of we hebben een meeting voor geloof in de stad, in de kerk in Haarlem. Of we hebben een meeting dit, of we hebben een meeting dat. En voor je het weet, agenda vol. En dan heb je eens gedachte dat je iemand moet bellen. Denk, oh, dat doe ik straks wel. Ik had het laatst, een vriend van mij heeft pas zijn vrouw verloren. Heel heftig. 41 jaar. En dat ik dacht van, ik moet hem bellen. Want dat wil ik echt. Het is mijn vriend. Dit zeg ik gewoon puur om heel eerlijk te zijn, zodat jullie echt weten van dat het voor mij ook een struggle is. Dan bel ik hem pas een week later nadat ik het heb gedacht. En dat is niet omdat ik hem niet aardig vind, maar dan is je hele dag loopt zo door. En dan kom je thuis en dan heb je je meiden. En dan gaan die slapen. En dan ben ik met Sharon. En dan is het te laat om te bellen. Zo is het. Maar ik wil leren van Jezus. Jezus die op weg ging naar Jeruzalem om echt te sterven aan het kruis. Dat is niet zomaar zoiets, dat is echt heftig. Ik bedoel, pas toen ik erbij stil ging staan hoe heftig die dood was, had ik pas door hoe heftig dat moet zijn geweest voor Jezus. Om bewust te zijn dat hij dat ging doen, dat dat de prijs was die hij moest betalen voor jou en voor mij. De kruisdood is niet een dood waardoor je doodgaat omdat je doodbloedt. Nee, het is een dood waardoor je sterft omdat je stikt. Het is een verstikkingsdood. En sommigen van jullie weten dat, anderen misschien niet. Maar als je hing, dan hing je dus zo. En als je je zwaartekracht duwt je naar beneden, dan kon je niet ademen. Dan moest je zelf omhoog trekken. Dan scheurde hier alles uit omdat je vastgepind was. En dan kon je even ademen, zakte je weer in. En dat ging zo heel lang door. Totdat je kracht niet meer had, totdat je dood zou gaan door verstikking. Jezus wist dat. En toch had hij tijd en ruimte voor Bartimeus. En dan denk ik, Heer Jezus, ik wil zijn zoals u. Ik wil zijn zoals u. Leer mij om te zijn zoals u. En ik denk, stap 1 is gewoon dat we ruimte inbouwen in onze agenda. En ik doe mijn best. En als ik het eenmaal gemasterd heb, dan kom ik jullie wel misschien een keer vertellen wat de sleutel is. Ik weet het nog steeds niet. Ik doe nog steeds mijn stinkende best. Weet je wel, het lukt mij nu soms om 1 dag ruimte te hebben. Maar ik wil. En iedere keer weer denk ik eraan van, als ik die agenda volle zie lopen, denk ik, nee, ik wil ruimte hebben. Ik wil ruimte hebben. En nu probeer ik in ieder geval 1 uur per dag echt overdag gewoon leeg te hebben in mijn agenda. Gewoon voor dit. Dat als die gedachte komt, want die gedachte, ik geloof, dat is heel vaak ook gewoon de Heilige Geest. Die zegt, hey, bel die persoon. Hey, stuur een berichtje naar die persoon. Hey, stuur een brief, stuur een kaart, stuur een bosje bloemen of doe iets. En ik denk als ik zou vragen, wie heeft dat hier wel eens gehad, dat heel veel handen omhoog gaan. En als ik dan zeg, en wie heeft ook wel eens gehad dat je denkt, oh, een week later, ik heb het nog steeds niet gedaan. Dan gaan er misschien ook nog wel een paar handen omhoog. Misschien niet, jullie zijn Shekina, maar als jullie gewoon normale mensen waren, misschien wel. Maar ik ben echt gekomen om jullie aan te moedigen. Bouw ruimte in. Waarom? Omdat er zo ruimte ontstaat voor de fluistering van God. Het mooie van God is, zelden heb ik God meegemaakt dat hij keihard gaat schreeuwen in je oor. Sterker nog, ik heb het nooit meegemaakt. Het is heel vaak een stille gedachte in je hart. Dat je soms nog denkt, ben ik dit of is het de Heilige Geest? En ik wil dan eigenlijk op het punt komen dat ik dan meteen ga reageren. Dat ik gewoon die bemoediging stuur. Want deze wereld heeft heel veel Bartimeussen. En dan kom ik terug bij die naam, Bartimeus. Zoon van een onreine, zoon van een eerbare. Ik geloof dat toen Bartimeus dat label had en dat label zijn identiteit was geworden, dat hij op dat moment de zoon van de onreine was. Hij was de zoon van gebrokenheid, de zoon van een gevallen wereld, zeg maar. Maar het moment dat Jezus hem zag en hem herstelde in zijn identiteit die God voor hem had en die God al had bedacht voordat hij geboren was, toen werd hij de zoon van een eerbare. We zeggen wel eens van, hey, weet je wel, ik wil de beste versie van mezelf worden. Of ik wil beter worden, ik wil groeien. Ik geloof de beste versie van jezelf is gewoon volledig worden wie God wil dat je bent. En dat is voor iedereen uniek. En ik geloof dat wij allemaal net als Bartimeus zijn. En misschien sta jij nu aan de kant van de eerbare. En dat jij vanuit die positie de Bartimeus die aan de andere kant van de lijn staat kan helpen en een hand kan toereiken en een berichtje kan sturen. En misschien sta jij nu aan deze kant van de lijn. Totaal geen oordeel, dat kan, want soms voelen we ons gewoon zwak en is het gewoon even te veel. Ik denk als ik dat hier zou vragen, zouden ook heel veel handen omhoog gaan. Het is soms veel. Wij komen nu net uit januari, een maand januari. En januari was voor mij even echt heel veel, mogen jullie eerlijk weten. In januari heb ik 3 dierbare mensen mogen begraven, moeten begraven. Ik wilde het niet, het moest. 5 januari kreeg ik een appje dat iemand met wie ik vroeger veel meer omging, was overleden. 12 januari was de begrafenis. 13 januari overleed de beste vriend van mijn vader met wie ik ben opgegroeid. Die twee waren vrienden sinds 1955. 20 januari was de begrafenis. 22 januari kreeg ik het bericht dat een goede vriendin van me was overleden. En 31 januari was de begrafenis. Jullie mogen eerlijk weten, ik heb echt tegen God gezegd, Heer, het is even genoeg. En op dat moment was ik even aan deze kant van de lijn. Het was gewoon even te veel. En ik had gelukkig vrienden om me heen tegen wie ik het kon zeggen. Het is even te veel. Bid voor me. Ik kon het in de gemeente, aan leiders kon ik het delen. Het is evenveel, bid voor me. En dat mensen op me gingen letten, mensen gingen me appen. Die hoorden het wel gelukkig. Die stuurden appjes, hoe gaat het met je? Ik heb voor je gebeden. En dat doet me goed. Waardoor ik weer hersteld kon worden. En natuurlijk, ik rouw nog steeds, ik vind het nog steeds erg. Maar ik kan weer aan deze kant staan nu. Omdat iemand me zag aan die kant. Snap je, zoals ik het heb over dat je soms een Bartimeus bent, dat de gebrokenheid veel wordt. Ik heb het helemaal niet dat je in zonde valt, dat je allemaal slechte dingen doet. Heb ik het niet over. Maar dat gewoon de gebrokenheid van de wereld gewoon even te veel wordt. Ik heb het ook een keer gehad, jij had het over Open Doors. Ik weet nog, ik mocht iemand ontmoeten uit Afghanistan. Die was gevlucht, was een kerkleider van de ondergrondse kerk. En die vertelde me dat hij in een geheime, geen appgroep was, ik denk Telegram of zoiets, zat. Waar hij gewoon echt hoorde hoe wekelijks vrienden, collega, voorgangers van hem waren opgepakt. Die niet op tijd konden vluchten en gedood werden, gemarteld werden. Toen hij dat verhaal vertelde, mijn hart brak. Het werd me even te veel. Ik deelde het de volgende dag in de kerk. Ik stond te janken als een baby. Omdat het me raakte. Ik heb verhalen gehoord van Open Doors en dan komt het al dichtbij. En dan zie je een voorganger die dat heeft geleefd. En dan staat hij met een glimlach voor je en zegt hij, God is goed. Maar mijn hart brak. Dan wordt het evenveel. En op dat moment is die gebrokenheid, dat onrecht, is even te veel. En heb ik het nodig dat iemand tegen mij zegt, hey Gilbert, ik bid voor je. Kom, we komen er samen uit. We gaan bidden voor de vervolgde kerk. We gaan op de bres staan voor deze mensen. Weet je, het is dat. En dat is eigenlijk mijn oproep vandaag. Voor iedereen. Aan welke kant je ook staat van de lijn van Bartimeus. Welke uitleg je ook hebt. Of je de Griekse Bartimeus bent of de Aramese Bartimeus. Het maakt in dit geval nu even niks uit. En wat ik zo mooi vind van die naam. Het zorgt ervoor dat we eigenlijk zien dat we allemaal gelijk zijn. En dat we allemaal eigenlijk een soort van diezelfde naam kunnen dragen. We zijn allemaal gelijk. Jij en ik, we zijn allemaal gelijk. En het ziet er misschien anders uit bij jou dan bij mij. Maar het maakt ons niet beter of slechter. We zijn allemaal gelijk. En ik zou willen bidden met die mensen die zeggen, oh, ik wil ruimte in mijn agenda inplannen. Dat is iets wat jij moet doen, maar ik geloof dat Gods geest je daarbij wilt helpen. Ik geloof echt dat God je daarbij wilt helpen, dat je het mag vragen, Heer, help me. Geef me wijsheid. Geef me wijsheid om ruimte te maken, zodat ik de roep van Bartimeus mag horen. Dat ik de roep van Bartimeus mag horen. En als jij hier bent en je zegt, oh, dat ben ik. Dan wil ik zo met je bidden. Gewoon heel simpel vanaf deze plek en dan bid ik met je. En aan de andere kant hebben we ook de andere groep. Mensen die zeggen, het is even te veel. En ik heb heel bewust dingen gedeeld uit mijn eigen leven. Omdat ik wil dat er geen drempel is. Er is geen schande als het af en toe te veel is. Het is heel goed als je dat weet van jezelf en het durft te zeggen. Tegen vrienden, tegen mensen die je dierbaar zijn. Zodat ze voor je kunnen bidden. Zodat ze met je kunnen bidden. Want we hebben het nodig, of niet? Iedereen heeft soms gewoon iemand nodig die voor je bidt. We kunnen niet altijd sterk zijn. En ik weet, er zijn vast hier mensen die heel sterk zijn. Er zijn mensen die hier misschien altijd de schouder zijn voor een ander. Ik kan me zomaar voorstellen dat je altijd maar rechtop moet staan. Maar hey, soms kan het gewoon even veel zijn. En dan wil ik bidden dat je de moed mag ontvangen. Om gewoon tegen iemand te kunnen zeggen, hey, bid voor me. Bid met me. Het is veel. Want daar is ook moed voor nodig, hè? Daar is moed voor nodig. Helemaal als je merkt dat niemand je de eerste keer hoort. Want dat is soms zo. Dat je dan zegt, hey, als iemand vraagt, hoe gaat het? Ah, is een beetje veel, man. Oh ja, dat hebben we allemaal wel eens. Ja, klopt. Herken je dat? Nee, dan moet je eigenlijk zeggen, ja, nee, maar het is nu echt veel. Wil je met me bidden? Want dat deed Bartimeus. Bartimeus had ook kunnen zeggen, oh, als het de wil van God was, had Jezus me de eerste keer gehoord. Want ik heb echt hard geroepen. Ik heb echt hard geroepen. Ik heb hard geroepen. Met alles wat in me was. Ik heb geroepen. Maar Bartimeus had maling. Zo moeten wij soms ook maling hebben. Het zijn je vrienden. Zeg, nee, gast. Het is echt, ik heb gebed nodig. Bid met me. Het moment dat je dat zegt, is negen. Als die persoon dan niet zegt, oh. Als die persoon dan nog steeds zegt, oh ja, ik heb soms ook gebed nodig. Dan moet je nieuwe vrienden zoeken. Maar 9 van 10 keer zal die persoon zeggen, oh, zo zwaar. Oké. En dan gaan we samen naar God toe. Dus daar wil ik voor bidden. En jij weet zelf in je hart aan welke kant van de lijn je nu staat. En onthoud dit als je ooit switcht van de kant. Want we zijn allemaal Bartimaeus. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, dank u wel. U bent zo goed. U bent zo goed. U bent zo goed. En ik dank u wel voor het verhaal van Bartimaeus. Ik dank u wel dat we zoveel lessen kunnen halen uit dit verhaal. Heer, en vandaag kom ik voor uw troon met iedereen hier, inclusief mijzelf. Heer, en zoals we er zijn, staan we allemaal aan één kant van deze lijn. Sommigen aan de kant van zoon van een eerbare. En de anderen misschien aan de kant van zoon van de onreine. Zoon die overweldigd wordt door gebrokenheid. Zoon die even niet meer verder kan. Of dochter natuurlijk. Heer Jezus, maar u ziet ons allemaal. En u heeft ons het voorbeeld gegeven om elkaar te zien. Om ondanks een hele volle agenda en misschien ook een heel vol hoofd te stoppen. Om de roep van Bartimaeus te horen. Heer, en ik bid voor hen die op dit moment echt op de bergtop staan. Voor hen die sterk zijn, voor hen die staan. Heer, ik bid voor hen dat ze echt ruimte zullen hebben in een agenda. Heer, dat u door uw geest hen wil aanmoedigen, wilt leiden hoe ze om moeten gaan met hun tijd. Heer, en de volgende keer dat u komt met die fluistering in hun hart, bid ik, Heer, dat ze snel zullen reageren, snel in actie zullen komen, omdat het misschien zomaar zo kan zijn dat die persoon op dat moment roept naar u. Heer Jezus, dank u wel. Maar tegelijkertijd bid ik ook voor heel veel genade, voor als het een keer niet lukt, of als we het een keer wel vergeten, of dat we het weer in de volheid van onze agenda het voorbij laten gaan, bid ik, Heer, dat schuldgevoel niet ons deel zal zijn. Maar dat we ook dat van ons af kunnen schudden en gewoon weer opnieuw kunnen beginnen. En kunnen zeggen, Heere, sorry, het is niet gelukt. Wilt u me nu weer helpen? Heer, ik bid, Heere, dat er ruimte zal zijn en genade. Om echt namens u, Bartimaeus, te zien en te horen. Heer, en voor de andere groep bid ik ook dat ze de moed zullen hebben om te roepen. Heer, en ook als niemand hen hoort, dat ze de moed zullen hebben om te roepen. Allereerst roepen naar u. Maar Heer, ik geloof ook echt dat we mogen roepen naar hen die, met wie we samen kerk zijn. Het lichaam van Jezus. Heer, ik bid, Heer, dat ze de moed zullen hebben om te roepen. Dat ze niet zullen denken dat ze tot last zijn, dat ze te veel zijn. Heer, maar dat ze de vrijmoedigheid hebben om gewoon hulp te vragen. Heer, en ik bid, Heer, dat u die roep zal beantwoorden met zoveel genade, met zoveel kracht en met zoveel leven. Vader, dank u wel dat u dat wil doen. En dat we zo mogen weten dat we samen eigenlijk allemaal een beetje Bartimaeus zijn. En dat we samen eigenlijk allemaal gelijk zijn. En dat we niet beter of slechter zijn dan de ander. En dat we samen kinderen zijn van de Allerhoogste Heer. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.